Welkom bij Radio Maria.
Ga mee op reis doorheen de wereld van Radio Maria, u gebracht door Nele.
8 years of Radio Maria in Tanzania.
From Radio Maria Uganda.
Muy queridos amigos oyentes en América Latina.
Radio Maria im Herzen der Alpen.
Les auditeurs de Radio Maria de Colombia.
I cari amici di Radio Maria che siete in ascolto.
In the Radio Maria network in the United States.
Radio Maria, mi cerca de tu corazón.
Dag beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in de wereld van Radio Maria, waar we vandaag zullen bellen met Lars Scherfe van Radio Maria Nederland. Lars Scherfe is natuurlijk vaak op onze radio te horen in zijn muziek, maar hij is, zoals u misschien weet, ook een medewerker van Radio Maria Nederland sinds meerdere jaren. En we zullen hem vandaag opbellen, in het bijzonder om wat meer te weten te komen over Radio Maria Nederland, hoe deze radio begonnen is, wat hun belangrijkste uitdagingen zijn, wat er karakteristiek is voor hun programma's en zo meer. Maar we beginnen eerst met een stuk muziek.
Vaak geen idee hoe uw wegen gaan. Smalle paden dwars door zee, durf ik mee te gaan. Ik dank u voor wat u mij geeft. Ik dank voor wat u neemt. Geef mij een dankbaar hart. Geef mij een ik nooit vergeten mag u te danken telkens weer. En als de weg dan weet ik dat u hebt bereid een hemelsmaal voor mij. Ik dank u voor wat u mij geeft. Ik dank voor wat u neemt. Geef mij een dankbaar hart. Geef mij een dankbaar hart, o Heer, opdat ik nooit vergeet. U hebt gezegd, u bent goed, maakt alle wegen recht, doet wat u hebt gezegd. U bent goed, u bent goed, u maakt alle wegen recht, u bent goed, doet wat u hebt gezegd. U bent goed, u maakt alle wegen recht, doet wat u hebt gezegd. Geef mij een dankbaar hart. Geef mij een dankbaar hart, o Heer, opdat ik nooit vergeten mag u te danken telkens weer. Yeah.
En dat was, beste luisteraars, Dankbaar Hart, gezongen door Lars Scherfen, die we intussen aan de lijn hebben. Hij is ook medewerker van Radio Maria Nederland. Goeiedag, Lars.
Hey, Nelle.
Ja, we hebben u in het verleden al vaker geïnterviewd op Radio Maria België, maar dan vooral over jouw muziek. Ik vroeg me af of ik ook vandaag wat algemene vragen kan stellen over Radio Maria in Nederland.
Ja, natuurlijk.
Om een beetje, ja, voor onze luisteraars om een beetje een beeld te krijgen, hè, van Radio Maria in Nederland.
Ja, ja.
Wanneer precies is Radio Maria in Nederland opgericht?
Februari 2008.
Oké. En hoe is dat idee gekomen om in Nederland een Radio Maria te beginnen?
Ja, hoe Radio Maria begonnen is. Nou, ik was er zelf nog niet bij. Ik werk hier nu sinds 2013, dus 5 jaar werk ik hier. En in 2008 weet ik dat er een seminarist was die Radio Maria op het spoor was gekomen. Of die in ieder geval in het buitenland, in Italië, had gehoord van Radio Maria. En die dacht van, zou dat ook niet geweldig zijn voor Nederland? En toen heeft hij gewoon contact opgenomen. Van het een kwam het ander. En toen zijn de mensen van Radio Maria Italië, van de wereldfamilie, zijn in Nederland geweest. En ik weet het verhaal nog, tenminste, ja, het is natuurlijk verteld, dat de stichter, dus Emanuele Ferrario, die was in de basiliek hier, in de kathedraal van Den Bosch, de Sint Jan. En toen zag hij dat er zoveel kaarsjes werden opgestoken bij Maria. En toen had hij zoiets van, in Nederland moet ook gewoon een Radio Maria komen. En toen zijn de knopen gehakt en zijn ze begonnen, in februari dus 2008.
Ja, en jullie hebben locaties gevonden dan ook in Den Bosch?
Ja, wij zitten nog steeds in Den Bosch, op dezelfde plek. In een oude kerk eigenlijk die omgebouwd is tot studio.
Ja, een beetje zoals Radio Maria in België. Daar zijn we ook. Het is ook een kerk.
Precies. Ja, inderdaad. Ook gewoon kamers of in ieder geval ruimtevertrekken gebouwd. En een deel van de kapel is nog over hier natuurlijk voor de mis en voor de gebedstijden en dergelijke.
Ja. Ja. En is dat dan ook een parochie, die kerk? Of is het eigenlijk alleen de kapel van Radio Maria Nederland nu?
Ja, het is hier alleen de kapel van Radio Maria Nederland. Dus het is geen parochiekerk meer.
Ja, oké. En van in het begin, je bent er zelf pas bij sinds 2013. Maar weet je met hoeveel medewerkers ze zijn begonnen met Radio Maria in Nederland?
Nee, geen idee. Maar het is natuurlijk gewoon klein begonnen.
Ja.
En ik denk dat het altijd een beetje zo tussen de 5 en de 8 misschien. Ja, ja, zoiets qua medewerkers heeft gezeten.
Ja, en hoeveel zijn jullie nu?
Wij zijn nu met 6.
Ja, 6 vaste medewerkers dan. Ja.
Ja, waarvan maar eentje fulltime. Dus ja. Dat is toch wel een beetje, het is wat aan de lage kant, maar we hopen daar weer, we hopen eigenlijk vanaf nu weer verder te groeien om weer wat uit te breiden.
Ja, dat kan ik me inbeelden. En welke functies zijn er zo bij Radio Maria in Nederland?
Op dit moment hebben we een beetje een gekke situatie, want we hebben geen programmadirecteur.
Ja.
Dus dat is wel heel erg, dat is toch wel zorgelijk. Dat is echt jammer, want dat mis je echt natuurlijk gewoon een herder. Zowel voor hier intern als ook voor de luisteraars op de radio. We hebben ook niet echt een coördinator.
Mm-hmm.
Ik ben zelf op dit moment teamleider. Mm-hmm. Maar ik ben eigenlijk vooral ook druk met de redactie.
Mm-hmm.
En daarnaast hebben we iemand die de financiële administratie doet. We hebben iemand voor de receptie die dat bemant. En een technicus en nog een redactielid.
Ja.
Het is wel hard werken nu op dit moment.
Ja, kan ik me inbeelden. Ja. Zijn er ook veel vrijwilligers die jullie ondersteunen?
Ja, we hebben gelukkig wel heel wat trouwe vrijwilligers ook hier op de studio en ook in het land die ons helpen. Ja,
ja. Want zo in het algemeen, wat zijn de taken voor de vrijwilligers? Ik vermoed ook mee aan de balie zitten, de telefoons opnemen.
Zeker, ja, aan de telefoon zitten, op de radio uitzendingen begeleiden.
Ja.
In het land de missen uitzenden, dus de verschillende eucharistievieringen. Die komen dagelijks vanaf andere plekken.
Ja.
En dat wordt dan door vrijwilligers in het land begeleid. En we hebben ook wat mensen die voor promotie zorgen. Dus dat soort taken.
En over de eucharistievieringen gesproken. Onlangs hadden we een gesprek met Radio Maria in Frankrijk. En zij hebben vaak zo een mis in de week vanuit verschillende heiligdommen. Ja, in Frankrijk zijn er natuurlijk veel. Hoe is dat bij jullie? Zijn dat parochies? Of zijn dat ook, ik weet niet, heiligdommen? Of van waar het kort
is? Nee, bij ons zijn het parochies.
Ja.
Maar we hopen wel vanaf volgend jaar ook een heiligdom daaraan toe te voegen. Maar daar zijn we nog mee bezig, maar we hopen dat wel, ja.
En wat is er zo voor Nederland een belangrijk heiligdom?
Ja, er zijn er een aantal. Nou, in Heilo is het, in Noord-Holland, is Onze Lieve Vrouwe ter Nood.
Ja.
Dat is een belangrijk heiligdom. En daar hebben we ook wel redelijk goede contacten mee. Nou, in Brabant heb je een aantal, heb je handel, heb je Ja, en zo heb je er nog een heel aantal. Renkum.
Ja, oké, okay, dat zijn allemaal namen die we eigenlijk, die ik persoonlijk niet ken. Misschien onze luisteraars wel. Maar dat is dan toch ook niet zo ver van ons. Om misschien ook de moeite om eens een uitstap naar te doen. Hè?
Ja hoor, ja.
En we gaan er tussenuit voor een muzikale onderbreking van op Radio Maria Nederland.
Je mag zo naar huis gaan, gedragen door die zegen van onze God. Die met je meegaat, waar je ook gaat. Je bent niet alleen. Er is een God die van je houdt. Ook al denk je misschien zelf van, nou, met mij wil God niks te maken hebben. God is daar, voor jou.
En welkom terug, beste luisteraars in de wereld van Radio Maria. We zijn vandaag in gesprek met Lars Scherfen van Radio Maria Nederland.
Ja.
Wat de programmatie betreft, elke Radio Maria heeft natuurlijk zo die vaste indeling van tijd voor gebed, tijd voor onderricht en tijd voor human formation, om zo te zeggen. Wat zijn voor jullie zo karakteristieke programma's, typisch voor Radio Maria in Nederland?
Poeh.
Misschien een moeilijke vraag. Ja, ze hebben het mij ook onlangs gevraagd van een andere Radio Maria. Ik wist ook niet direct wat antwoorden. Maar ja, ik weet niet of er zoiets is waar je aan denkt.
Echt typisch Radio Maria Nederland. Nou, we hebben bijvoorbeeld op woensdagochtend hebben we altijd een interviewprogramma. Dat wordt gedaan door Joop van der Elst. Dat is een protestant. Die heel veel ervaring heeft ook bij de televisie en de radio. En nou ja, Nederland is natuurlijk niet 100% katholiek. We zijn natuurlijk ook best wel veel protestanten in ons land. Dus die invloed is ook wel duidelijk. En nou ja, dus ook af en toe op de radio. En dat woensdagochtend heeft hij altijd een heel mooi gespreksprogramma met allerlei verschillende interessante mensen. Ik denk dat dat wel karakteristiek is voor Radio Maria Nederland. Ja, kijk, en bij ons, de iconische programma's zijn toch wel Pater Bots met de meditatie bij het Evangelie van de Dag. Ja. Wat eigenlijk al bijna sinds het begin wordt uitgezonden.
Ja, en dus sinds dit jaar ook op Radio Maria België te beluisteren is.
Ja, ik heb het gehoord, ja. Ja. Nee, dus dat is, daar zijn mensen altijd heel erg enthousiast over. Ik weet niet of er verder, ja, de Club van Job hebben we kunnen luisteraars geloofsvragen stellen aan onze programmadirecteur.
Ja.
Die we nu niet hebben trouwens.
Ja.
Ja, de Club van Job.
Ja.
Dat doet Pater Elias nog steeds.
Ja, ja.
En we hebben het pastoraal spreekuur op dinsdagochtend. Nu dus. Dat is met priester Koos Smit. Daar kunnen mensen inbellen, ook met vragen. En,
Ja. Dus er zijn wel nog veel priesters die ook hun medewerking verlenen aan Radio Maria Nederland.
Ja hoor, zeker. Ja. Ja.
En ik meen ook op jullie website of Facebook een programma te hebben gezien van Anton de Wit, die actualiteit bespreekt vanuit een katholiek perspectief.
Ja. Katholiek Nieuwsblad Actueel is dat.
Ah, ja.
Dat is zeg maar de katholieke krant in Nederland. En hij, de hoofdredacteur, schuift één keer in de week aan om de actualiteit door te nemen in kerkelijk binnen- en buitenland.
Ja. En verder, je zegt er zijn ook natuurlijk veel protestanten in Nederland, wat ook wel eigen is aan jullie situatie dan als katholieken in Nederland. Weet je precies wie jullie luisteraars zijn? Zijn dat vooral katholieken? Zitten daar ook protestanten tussen?
Ja, zeker. Er zitten best wel wat protestanten. We krijgen best wel veel reacties ook van protestanten die ons gevonden hebben en die luisteren. In Nederland hebben we ook Groot Nieuwsradio. Dat is een protestant-christelijke zender. Maar dat is meer ter vervanging van, of als alternatief voor als je gewoon normaal radio luistert, tussen haakjes. Dus als je gewoon normaal gesproken Radio 2 of Radio 3 luistert, dan is Groot Nieuwsradio een mooi christelijk alternatief. Ook gewoon met moderne muziek en reclame en nieuws enzovoort en fileberichten. En Radio Maria is wat dat betreft toch wel echt heel anders. Echt een gebedszender.
Ja.
Gebedsradio, maar ook met lezingen en geen reclame, veel rust.
Ja.
En heel veel mensen die iets verder zoeken dan Groot Nieuwsradio, die ons tegenkomen, die vinden het eigenlijk wel mooi om het naast elkaar te draaien. En daar krijgt er ook best wel wat reacties van. Dus ik denk dat we ook wel behoorlijk wat protestante luisteraars hebben.
Ja, en weet je ook wie jullie belangrijk... Excuseer, weet je ook wie jullie belangrijkste groep van luisteraars is? Ik wil dat zeggen qua leeftijd en achtergrond.
Ik denk wel de wat oudere luisteraar. Al blijft dat natuurlijk wel gewoon een uitdaging om ook het jongere publiek aan te spreken. En met jongere publiek bedoel ik dan eigenlijk onder de 60.
Ja.
Maar ik denk, kijk, we hebben er geen zicht op, maar ik schat zo in dat het leeuwendeel, overgrote deel van onze luisteraars zit wel boven de 60.
Ja.
Maar we zijn er wel mee bezig van hoe kunnen we ook de mensen onder de 60 blijven aanspreken.
Ja, en voor de uitzendingen zelf, jullie zijn ook evenals Radio Maria België te beluisteren via DAB. En hebben jullie ook podcasts?
Ja. Ja, we hebben een eigen app ook, Radio Maria mm-hmm. Nederland app. Mm-hmm. En we hebben een audiotheek. En daar kun je eigenlijk bijna alles terugluisteren wat we uitzenden. Mm-hmm. Dus je kan in de audiotheek gewoon zoeken op datum, op spreken, op thema, op zoekwoorden. En dan kun je van alles terugvinden wat je terug kan luisteren. Series en dossiers en weet ik het. Het is echt in enorm rijke bronnen staan, denk ik, nu iets meer dan 6000 uitzendingen online. Mm-hmm. En die zijn allemaal gewoon terug te luisteren. En daar wordt best wel wat gebruik van gemaakt.
Ja, ja, er zijn bovendien ook in het noorden nog van ons land, zijn er vaak mensen die ook Radio Maria Nederland kunnen ontvangen op de DAB.
Oh ja.
Ja. Ja. Dus dat is, sommige mensen wisselen ook af, omdat er sommige tijdstippen beter uitkomen voor hen om dan te luisteren naar Radio Maria Nederland.
Ja, ja, dat zou in Nederland niet anders zijn. Er zullen ook mensen zijn die ook naar Radio Maria België luisteren.
Ja, ja, dat is ook perfect mogelijk, hè? Het is perfect uitwisselbaar. Ja. En dus je hebt daarnet al gesproken over de moeilijkheid waar jullie momenteel mee kampen, het feit dat er geen programmadirecteur is. Ja, hoe komt het dat het zo moeilijk is in Nederland? Omdat er weinig priesters zijn?
Ja, er zijn weinig priesters en daarbij is natuurlijk niet... het is best wel een specifieke job, wat dat betreft. Het is niet voor iedereen weggelegd. Mm-hmm. Dus wat je krijgt is... Er zijn al heel weinig priesters. Ja. En dan moet er ook nog iemand zijn die geschikt is. Dus als je dat bij elkaar optelt, maakt het dat erg lastig, ja.
Ja, ja. Ja, want hoe pak je zoiets aan? Je kan er moeilijk een vacature voor uitschrijven waarschijnlijk.
Nee, dat is gewoon contact houden met alle mensen die daarover gaan, met de bisschoppen, met... Ja. Ja, gewoon en je ogen en oren open houden.
Ja, wel ja. Dit is ook een oproep in
deze... En bidden natuurlijk.
Ja. Ja, dan mag bij deze ook een oproep zijn aan onze luisteraars hier in België om dat ook mee in hun gebed te nemen. Dat jullie een goede programmadirecteur vinden.
En belangrijk.
Ik vermoed dat momenteel de grootste uitdaging is voor Radio Maria in Nederland. Zijn er zo nog andere grote uitdagingen voor jullie?
Ja, ik zie dat niet echt als een uitdaging, want daar ben je niet elke dag mee bezig. Dat, mm-hmm. dat gaat gewoon op een gegeven moment gebeuren of niet.
Ja.
De allergrootste uitdaging is op dit moment gewoon een goed programma afleveren.
Ja.
En dat, daar moeten we hard voor werken, maar dat loopt eigenlijk wel heel goed. Mm-hmm. Maar de allergrootste uitdaging is gewoon om weer volgende stappen te zetten. Dus mm-hmm. om meer luisteraars aan te spreken, mm-hmm. meer mensen bekend te maken met Radio Maria. Dat is denk ik sowieso heel belangrijk. Mm-hmm. En blijven vernieuwen. Gewoon nadenken over hoe kunnen we een mooi programma voor zoveel mogelijk mensen maken waar ook de wat jongere mensen wat aan hebben.
Mm-hmm. En we gaan er, beste luisteraars, even tussenuit voor een muzikale onderbreking van op Radio Maria Nederland.
Laat je nou niet vertellen wat mooi is, maar ga zelf op zoek naar wat er buiten die kooi is. Laat je nou niet vertellen dat er geen kooi is, maar ga zelf op zoek naar wat waar en wat mooi is. Let je niet op, dan schrijft je leven zomaar een opgelegd verhaal. In een taal die niet de jouwe is, krijgt alles dezelfde kleur onder druk van de sleur die niet te vertrouwen is. Laat je nou niet vertellen wat mooi is, maar ga zelf op zoek naar wat er buiten die kooi is. Laat je nou niet vertellen dat er geen kooi is, maar ga zelf op zoek naar wat waar en wat mooi is. Zonder dat jij er erg in hebt, loop je de Polonaise mee en geen idee waar het heen gaat. De menigte gaat rustig voort, het gaat allemaal zoals het hoort. De trommel slaande maat. Laat je nou niet vertellen wat mooi is, maar ga Ga zelf op zoek naar wat er buiten die kooi is. Laat je nou niet vertellen dat er geen kooi is. Maar ga zelf op zoek naar wat waar en wat mooi is. Laat je nou niet vertellen dat er geen kooi is. Maar ga zelf op zoek naar wat waar en wat mooi is.
En welkom terug, beste luisteraars in de wereld van Radio Maria. We zijn vandaag in gesprek met Lars Scherfen van Radio Maria Nederland. Muzikant, maar dus ook een medewerker van Radio Maria daar. Lars, hebben jullie zo concrete projecten in gedachten voor de nabije toekomst?
Andere uitdaging inderdaad, waar ik nu aan denk, is we gaan in de zomer gaan we onze apparatuur vervangen in de studio's. Mm-hmm. Dat is ook nog best wel een nieuwe stap. Mm-hmm. En dat brengt ook allemaal weer nieuwe mogelijkheden met zich mee. Nu werken we nog met de hele oude mengtafels. Ik denk dat jullie daar ook nog mee werken, met die Axel. Analoge tafel. Nou, die gaan er hier uit. En we krijgen allemaal digitale tafels. Mm-hmm. En dat geeft ook weer nieuwe mogelijkheden om de uitzending nog verzorgder en nog netter te maken.
Ja.
Dus er zijn uitdagingen zat. We hebben eigenlijk te weinig mankracht om alles aan te pakken wat we zouden willen aanpakken. Maar we doen ons best.
Ja. En als ik het goed heb, je bent zelf ook vorige week aanwezig geweest tijdens de retraite. De Centraal- en West-Europese landen van de wereld?
Precies, gewoon de Duitsstalige landen. En daar horen wij dan voor het gemak bij.
Je zou daar een beetje willen over vertellen?
Ja, het was geweldig. Sowieso heel mooi om... want je zit natuurlijk altijd in je cocon in de studio in je eigen land. Mm-hmm. Met je eigen Radio Maria. Mm-hmm. En het is eigenlijk al heel verfrissend om ook anderen te spreken. Dus collega's te spreken. Dus dat hebben we volop gedaan. Dat is een belangrijk onderdeel. Ook tijdens het eten en 's avonds. En om gewoon bij te praten. Mm-hmm. En dat je dingen bij elkaar herkent. Of misschien wat van de ander kan leren. Dat is heel belangrijk. Mm-hmm. En inhoudelijk was het ook heel mooi. Er was een bisschop, een hulpbisschop uit Zwitserland, Eleganti. Mm-hmm. Die sprak. En dat was heel, heel goed, heel inspirerend. Goed te volgen ook in het Duits. Yeah. En sowieso de gebedstijden zijn heel erg mooi. Het is, er zijn gitaren mee, er wordt gezongen. Het is allemaal in een hele serene rust, maar gewoon heel eerbiedig en mooi en echt opbouwend.
En was er een speciaal thema voor het onderricht van de bisschop?
Ja, volgens mij deed hij het een beetje uit de losse pols, maar dat deed hij wel heel erg goed. En hij ging eigenlijk een beetje Goede Vrijdag, Paas Zaterdag en Pasen ging hij door. En met name dan de omslag van het uiterlijke, dus het Jezus zien, dat hij onder ons is, dat hij leeft, hè, met de leerlingen en dergelijke. De omslag naar het verinnerlijke, ook naar het geestelijke, naar de innerlijke relatie met Jezus. Mm-hmm. Ja. En dat vertelde hij op een hele mooie manier. En ook zodat je er echt zelf ook mee aan de slag wilde gaan. Dus hij activeerde ook echt. Dus dat was heel mooi, heel bijzonder.
Ja. Is er een bepaalde gedachte of inzicht dat je meeneemt zelf?
Nou, dat het dat weet je natuurlijk allemaal wel. Het zijn allemaal toch wel bekende dingen. Maar als je ze dan weer hoort, dan is het altijd goed. Dat het inderdaad heel belangrijk is om er dagelijks mee aan de gang te zijn. En om op ieder moment de hulp van God in te roepen. Hij zei bijvoorbeeld, wat mij bij is gebleven, dat de monniken bidden niet voor niets, iedere dag in het getijdengebed: God, kom mij te hulp, Heer, haast u mij te helpen. En dat gebedje zit nog wel in mijn hoofd.
Mm-hmm.
Omdat gewoon op de momenten dat het nodig is, of gewoon als je wakker wordt, of als je weet ik veel wat gaat doen, om hem gewoon aan te roepen, om hem er gewoon bij te betrekken bij waar je mee bezig bent, om echt een geestelijk leven mm-hmm. nog meer diepte en nog meer inhoud te geven.
Mm-hmm. En zo die ontmoetingen met dan de collega's eigenlijk van Radio Maria van andere landen. Is dat voor jou ook betekenisvol? Of is het
nou,
vooral,
ik vind het
vooral de meditatie en het gebed dat dan iets belangrijk is op zo'n bijeenkomst?
Nee. Gewoon de ontmoeting vind ik heel belangrijk. Gewoon, gewoon praten met collega's. Want je zit toch allemaal een beetje met dezelfde uitdagingen. Mm-hmm. En je zit toch allemaal met van... hoe gaan we met Radio Maria de toekomst in? Wat moeten we anders doen? Wat moeten we blijven doen? Waar liggen de accenten? Wat verander je wel? Wat verander je niet? Wat zijn dingen waar je... Ja, nou, dat zijn altijd vraagstukken. En dan heb je natuurlijk gewoon nog de hele praktische zaken. De techniek. Welke microfoons gebruik jij? Welke mengtafels? Nou goed, dat vind ik ook nog wel interessant. Mm-hmm. Dus genoeg stof om over te praten.
Ja. En wat is nu uw persoonlijke ervaring met te werken voor Radio Maria? Ik wil zeggen, heeft dat op jou ook een invloed gehad? Op je gelovig zijn?
Ja, natuurlijk. Als je hier iedere dag bent, dan heeft dat sowieso invloed op je leven. Mm-hmm. Dus ik hoef me er niet voor te motiveren om naar mijn werk te gaan. Dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. Omdat het gewoon, het is super mooi werk. En als je dan naar de Rozenkrans aan het bidden bent, dan denk je wel eens van, oh, dit is mijn werk of zo. Het is toch altijd wel een beetje gek. Mm-hmm. Maar ook heel, super mooi. Omdat... Om die mogelijkheid te hebben om gewoon in de kerk te werken. Mm-hmm. En met zulke mooie dingen bezig te zijn. En als je mensen aan de telefoon hebt, ook bij de receptie of anderszins. Dat is altijd bijzonder als je dan hoort hoeveel Radio Maria betekent voor mensen.
Mm-hmm. Ja. En goed, dan zou ik tot slot, ik wil ook niet te veel van je tijd nemen, maar nog graag een vraag willen stellen over je muziek.
Oké.
Dus je laatste single wordt natuurlijk ook al gespeeld hier op Radio Maria België. Mm-hmm. Dus ook wordt graag beluisterd. Is er voor jou nog een project in de toekomst dat je nu voor ogen hebt? Of waar ben je momenteel mee bezig op muzikaal vlak?
Ik ga heel toevallig vanavond een repetitie doen voor een nieuwe EP die uit gaat komen. Mm-hmm. Dus er komt een nieuwe EP aan eind, ik denk begin juni al, heel snel. Mm-hmm. Dus ik ga eind mei de studio in.
Okay.
Voor een aantal nieuwe liedjes met video's.
Yeah.
En dat worden echt aanbiddings-bezinningsliedjes. Dus kleine bezetting, Nederlandstalig. Dus er komt heel snel heel veel nieuws aan.
Ja, en je zegt met video. Ik herinner me dat in het verleden zeker al wel singles van je zijn uitgebracht met video, maar toch zeker niet het grote deel. Is dat iets nieuws dat je nu ook inzet op video?
Nou, ik wil in september, oktober, november wil ik echt heel wat huiskamerconcerten gaan doen. Dat heb ik al gedaan de afgelopen jaar. Mm-hmm. En dat is zo gaaf. En dat worden dan ook meer... Het worden geen lofprijsavonden, bezinning, een beetje ertussenin.
Ja.
Dus het worden wel avonden met wat diepgang, met muziek, met voorbeden. En dan gewoon bij mensen thuis of in kerkzaaltjes en dergelijke.
Ja.
In Nederland en België wat mij betreft. En met deze video's wil ik mensen een beetje indruk geven van hoe dat eruit ziet. Omdat mijn platen zijn normaal altijd met band en volle bezetting. En dit worden hele kleine liedjes. Ik ga met z'n tweeën gaan het opnemen. Ja. Ook een soort van semi-live. En door het ook te filmen en het op die manier ook uit te brengen, wil ik mensen alvast een beetje meenemen in het idee van gewoon dat intieme. Zodat mensen iets meer voorstelling kunnen maken van wat ze dan in huis halen, letterlijk.
Ja, en zo'n huisconcert, is dat dan een beetje in de stijl zoals we hier met de Advent hebben gehad bij Radio Maria België?
Ja, misschien wel, ja.
Ja, want dat was ook...
Alleen dan is het... Zoiets zou het kunnen zijn. Ja.
Oké, mooi. Ja, er waren ook wel wat van onze luisteraars aanwezig. En het blijft
zeker,
zo dat jouw muziek heel populair is bij onze luisteraars. Dus wij kijken natuurlijk samen uit naar de nieuwe singles die je zal uitbrengen. Je zei een EP, sorry, wat is dat precies?
Oh ja, dat is een extended play. Dat is dus, het is geen full album, het is geen waarschijnlijk 6 liedjes of zo.
Oké.
Het moet nog even helder worden, het zouden ook zomaar 8 kunnen zijn of 10.
Mm-hmm.
Maar dat is nog even afwachten wat er allemaal nog uit de pen vloeit.
Oké. Lars, heel hartelijk bedankt voor dit gesprek.
Ja, graag gedaan.
Over alles dat we hebben bijgeleerd nu. Het beste aan alle medewerkers ook daar. Hè. Veel groetjes van ons allemaal. Maar ja, de meeste zullen jullie vorige week... jullie zullen vorige week al mijn groeten.
Ja, we hebben elkaar vorige week. Maar doe iedereen maar de groeten ook.
Dat is goed, dat zal ik zeker doen.
Bedankt voor het bellen en tot...
Tot binnenkort.
Oké, Doei.
We zijn intussen natuurlijk al nieuwsgierig naar welke liedjes Lars ons binnenkort zal brengen. De bisschop die de retraite voor de verschillende Radio Maria's van de Nederlandstalige en Duitsstalige Radio Maria's heeft gepreekt, is ook een muzikant en hij heeft een mooi Kyrie eleison geschreven. En we gaan nu luisteren naar een versie van zijn Kyrie eleison dat gezongen werd op een jeugdfestival, een katholiek jeugdfestival. Om daarna nog te luisteren naar enkele fragmenten van op Radio Maria Nederland.
Kaire Maria, ke caritomene, o Kyrios metanasou, o ilogemenesi enginaixi, kai o ilogemenos, o karpos tes koilia sou Jesu. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Agia Maria Theotoke, respeuson iperemon, to
Teora tuota natuemon.
En welkom terug, beste luisteraars, in de wereld van Radio Maria. Dat was zo net een Kyrie eleison, geschreven door bisschop Marian Eleganti, een Zwitserse bisschop die ook dit Kyrie eleison heeft geschreven en die gepreekt heeft op de retreiten van Radio Maria. We maken nu graag nog tijd voor enkele fragmenten uit programma's die Lars aanhaalde en die toch wel kenmerkend zijn voor Radio Maria in Nederland. We beginnen met een fragment uit de Emmausgangers, het interviewprogramma waar Lars over sprak, en we luisteren naar een aflevering waar Monseigneur Evaert de Jong de gast was.
Voor deze aflevering van Emmausgangers ben ik aangeschoven bij bisschop Evaert de Jong. We zitten in een kamer stamvol met boeken en dan denk ik van, gaat het wel goed mee?
Ja, nou ja, sommige mensen betwijfelen dat, maar ik ben gewoon geïnteresseerd in van alles. En ik ben vanaf mijn middelbare schooltijd eigenlijk bezig met boeken verzamelen. Mijn vader kon er ook wat van. Misschien heb ik daar een deel van. Maar ik ben gewoon overal in geïnteresseerd. Of het nou de wetenschap is, of het geloof, of filosofie, of reizen, of wat dan ook. Dus, en dan, ja, dan heb ik wel een soort gevoel van, ja, dit boek moet ik wel hebben, want stel je voor dat ik dat straks nog nodig heb. Of over 2 jaar nodig heb, of over 10 jaar nodig heb. En nu begint langzaam de tijd te komen, ik ben nu 60, ga ik dit nog allemaal een keer gebruiken. Dus de vraag is wel, waarom nou zoveel boeken? Maar van de andere kant, ja, ik wil ze eigenlijk gaan semi-openbaar maken op de een of andere manier. Een soort centrum van maken waar mensen kunnen komen om eens te lezen. Want het is toch heel, heel specifiek waar het over gaat. Dus hier heb je een hele kast over nieuwe evangelisatie bijvoorbeeld. Nieuwe methoden, nieuwe krachtlijnen van de nieuwe evangelisatie. Dit gaat dan over liefde, maar ook over de nieuwe mens, zeg maar. Dit is de human 2.0 nou ja, dus onsterfelijkheid allemaal. Dit is over het onderwijs, ik had ook onderwijs. Daar ben ik zelfs een paar jaar bisschop referent van geweest. Dat is huwelijk en seksualiteit. Dit is tolerantie in de maatschappij. Gedeelde waarden en ook hoe moet je omgaan met andere waarden. Dit is allemaal healing. Hè? Dus gebed om genezing. Hier is interreligieus dialoog. Ja, met name met de islam, maar ook met de boeddhisten, hindoeïsten. Dat is allemaal catechese. En dat zijn reizen, maar met name Israël, omdat ik daar een paar keer geweest ben, heb ik daar wat meer boeken van. Maar ook de politieke situatie natuurlijk van Israël, en dat loopt in Israël natuurlijk allemaal door elkaar. Maar goed, boven heb ik natuurlijk een heleboel over wetenschap, over filosofie, over geloof en reden, hersen en geest, evolutietheorie, vrije wil. Daar heb ik hiernaast nog een heleboel staan. Teleologie, dus dat is de doelgerichtheid van de natuur. Filosofie van de religie, vind ik ook heel interessant. Dus you name it.
Ja, dat wordt een lastige, want dit is nog wel de kleinste kamer hè, waar we zitten.
Ja. Ja, boeken zijn natuurlijk je vrienden op een gegeven moment. Hè? Dus je zou ze niet zonder kunnen. Als ik zo'n tijdje niet geweest ben, dan heb ik weer het gevoel, ik kom weer thuis. Staan ze me hier weer op te wachten. En uitnodigen om te lezen. Maar ja, dat is dan de volgende vraag natuurlijk. Hebben ze ook allemaal gelezen? Nee dus. Maar wel, ik kan snel diagonaal lezen. Dus ik snel de essentie eruit halen. Dat sommige mensen denken dan, ja, zonde om zo'n heel boek te kopen. En tegenwoordig kun je inderdaad op internet nog wel wat terugvinden. Van de andere kant, ja, ik hoop het ook te delen. Ik zit nu ook te denken, we hebben nu een nieuwe fase hier met de bisschop. We hebben een nieuwe bisschop hier in Roermond. En dan praten we ook over hoe zie jij nou je toekomst hier in het bisdom. Nou, een van die dingen is, ja, ik zou graag toch op een of andere manier een soort evangelisatiecentrum willen hebben. Of een soort meeting point. Waar mensen gewoon kunnen lezen. Want die boeken zijn in de bibliotheek helemaal niet meer te vinden. Zelfs de theologische faculteiten hebben die boeken niet meer. Hier in Sittard hebben we bijvoorbeeld een Fontys opleiding de godsdienst levensbeschouwing gehad. Hebben ze alle boeken de deur uitgegaan. Dat is zo som. Ja, dat was toen in die tijd blijkbaar de hype. Alles elektronisch, alles online. Maar als je ze gewoon kunt inzien en pakken en even op de rug langs lopen, dan word je zelf geïnspireerd.
Het is nog net geen boek van branding, denk ik. Hè?
Nee, daar ben ik ook niet zo voor. Ja, hoewel, ik denk wel dat de inquisitie die in de katholieke kerk bestond, niet helemaal zonder zin was. Kijk, als je die posten leest van midden van de 19e eeuw, Gregorius de 16e en zo, dat waren interessante mensen. Die zeiden, ja, persvrijheid is mooi, maar als al die ideeën nou over de mensheid worden uitgestort en die mensen hebben geen verweer, waar gaat dat naartoe? He, dus net zoals schadelijke stoffen, gifstoffen in de lucht, dat willen we eigenlijk ook niet. Maar waarom zouden geestelijke gifstoffen niet ook beschermd, zouden mensen niet ook tegen geestelijke gifstoffen beschermd moeten worden? En ik vind dat een bepaald soort rationaliteit inzitten. Wij denken nu vanuit een soort volwassenheid, dat mensen kunnen dat wel aan en mensen die kunnen daar wel mee omgaan en weet ik wat. Maar is dat zo? Kijk, ik zou de laatste zijn die nou censuur wel zou willen terug herinvoeren. Maar een bepaalde begeleiding, zoals je dat met kinderen en jongeren ook doet, Zo van, hoe ga je daar nou mee om met dit soort literatuur? Hoe ga je met dat soort literatuur om? Wat voel je nou na afloop van het lezen van dit boek en van dat boek? Een van mijn grote favorieten is Ignatius van Loyola. Dus een jezuïet, stichter van de jezuïeten in de 16e eeuw. Die had een bekeringservaring op zijn ziekbed. Toen hij bijbelverhalen las en heilige levens aan de ene kant. En ridderromans aan de andere kant. En die voelde na afloop van het lezen van die heilige verhalen en bijbelverhalen een diepe innerlijke vrede. En na afloop van die ridderromans een onrust en een soort opstandigheid en een soort ontevredenheid. En op een gegeven moment is hij dat gaan ontdekken. Hé, dat is interessant. Na dit lezen en dat lezen heb ik verschillende uitkomsten van mijn gevoelens. Nou, als mensen dat leren, dan denk ik oké, dan kun je wat grotere vrijheid ook doen. Maar ik denk ook politiek ook, die moet zich realiseren. Ja, alle vrijheid van meningsuiting, moet alles kunnen? Moet iedereen alles kunnen zeggen? Daar zitten grenzen aan. Beledigen is sowieso al niet mogelijk. Oproepen tot haat zo natuurlijk helemaal niet. Maar is nou alles wat verkondigen? Maar goed, dan krijg je natuurlijk grote vraag, wie gaat dat dan controleren? Krijg je dan staatscensuur, kerkencensuur? Laten we over die discussie maar niet beginnen. Maar om te zeggen dat het allemaal wel goed is en dat we het allemaal wel aankunnen. Ook de beelden op de tv. Er zijn niet voor niks op een gegeven moment kijkwijzers ingevoerd van leeftijdsgroepen en kijkcategorieën. Dus iedereen voelt wel aan dat er moet gesereerd een aanbod zijn, waardoor mensen niet op slechte ideeën komen, laat ik zo maar zeggen. Nou ja, maar wie bepaalt dat dan? En wij leven natuurlijk in een hele liberale maatschappij, waar ieders geweten maar moet uitzoeken wat hij dan wil. Maar ja, soms denk je, is het niet toch een boel schadelijk? Ik zat laatst in een vliegtuig naar Detroit, naast een psychiater. En we vroegen ons af waarom zoveel mensen depressief waren. Die psychiater was zo aan het denken, want hij stelde de vraag. Dat vond ik interessant. Hij zei, er zijn zoveel mensen die hebben alles. En zij zijn toch depressief, zijn gefrustreerd enzovoort. En toen kwam hij zelf met het idee zo van, ja, maar die advertising, die zegt voortdurend, ja, maar je hebt recht op dit en je moet dit kunnen. En je hebt dat moet je meer aan jezelf denken enzovoort. Toen moest ik denken aan een gesprek wat ik ooit eens had met een satanist, die me vertelde over de Satansbijbel die hij bij zich had. Ik ben dat niet meer zelf gelezen, maar toen zei hij, ja, het hoofdgebod van de Satansbijbel is, en toen dacht ik, nou, dan komt het, bedrieg, lieg, verdeel, heers, niks van dat alles. Denk eens wat meer aan jezelf. En toen dacht ik, ja. En toen zei ik dat tegen die psychiater. En die zei, ja, dat is precies wat er gebeurt bij de mensen die ik zie. Mensen die dus gefrustreerd zijn omdat ze voortdurend denken, die ander moet er voor mij zijn. De wereld is er voor mij. Hoe kan ik profiteren van anderen? Wat moeten die anderen voor mij doen? In plaats van te denken van, wat kan ik voor die ander doen? En ja, dat ik-gerichte denken, dat wordt natuurlijk zeer gestimuleerd op alle mogelijke manieren. Zelfs bij zelfhulp, boeken en dat soort dingen. Maar is dat echt zelfhulp? Het is niet zo dat we juist zouden moeten worden gepromoot om uit onszelf te treden. En het is niet schadelijk om voortdurend naar onszelf te kijken, een beetje narcistisch. Maar goed, dat zijn maar een paar gedachten die te maken hebben met boeken en met de vrijheid van boeken en de literatuurvrijheid enzovoort. We hebben voor het uitgeven van mooie boeken. Maar ja, het is nu voor niks dat bijvoorbeeld Mein Kampf pas dit jaar weer een Nederlands vertaling is uitgegeven. Er is toch een soort bescherming blijkbaar voor bepaalde ideeën die men niet zomaar de vrijheid wil geven. Nou, waar ligt die grens? Dat is natuurlijk wel een interessante filosofische vraag. Waar leg je de grens bij het bij manifesten die op een gegeven moment oproepen tot of het een of het ander?
Jullie net een woordje vallen, wat volgens mij hier heel erg mee te maken heeft, wat hier ook in meespeelt, is het woordje geweten.
Ja, dat is natuurlijk een zeer diep woord, zou je kunnen zeggen. Omdat het ten diepste in ons hart gaat. Ja, er is een hele mooie tekst van het Tweede Vaticaans Concilie. Van een document, Gaudium et Spes heet dat. Dat is een document over de kerk en de wereld. Waarin gezegd wordt dat het een stem van God is in ons hart. Waar die tot ons spreekt, ons persoonlijk aanspreekt. Doe dit en doe dat niet. Dus er zijn natuurlijk ook alle andere mogelijke uitleggen van geweten. Bij Freud is het een soort geïnterioriseerde sociale druk. Als ik maar genoeg op mijn kop krijg, als ik een koekje pak, dan weet ik, een soort conditionering wordt het dan, zoals bij de behavioristen. Dan is het iets van buiten alleen. Hè? Dus voor heel veel mensen is geweten überhaupt iets wat sociaal, cultureel bepaald is en wat sociaal construct is, als het ware. Waardoor je aan kunt passen aan de groep en er niet al te veel uit de boot valt. En, dat is ook, hè? Die dimensie is er ook. Maar als ik spreek over geweten, dan is het iets diepers wat iedere mens wel heeft en wat soms toegedekt is en wat soms, ja, ook verborgen is en waar mensen ook graag niet terug in thuis komen. Maar bij het gevoel van schuld kom je dat wel tegen. Ik sprak laatst met een psychiater die zei, toen ik hem vroeg, wat doen jullie nou met schuldgevoelens? Hij zei, het enige wat wij kunnen is eigenlijk mensen hun verantwoordelijkheid ontnemen. Dat wil zeggen, ze hen laten voelen dat ze niet schuldig zijn en dat ze niet aansprakelijk zijn. Dat ze niet dit veroorzaakt hebben wat anderen pijn gedaan heeft. Maar dan hoor je van de andere kant ook weer mensen die zeggen, ja, maar als dat mee gebeurt, dan ben ik geen echte mens meer. Dus het heeft met het echte mens zijn te maken, dat je blijkbaar die dimensie kunt verwerkelijken, of dat die boven kan komen. En mensen die hun geweten onderdrukken, omdat ze iets gedaan hebben wat voor henzelf ook niet acceptabel was, ja, die zullen merken dat ze op andere terreinen ook de ogen dicht gaan doen.
En tot zover het fragment uit één van de vele afleveringen van het Nederlandse programma Emmausgangers, gepresenteerd door Joop van der Elst, die telkens in gesprek gaat met een andere gast, dit keer met Monseigneur Everard de Jong over het geweten. Een ander belangrijk programma voor Radio Maria Nederland dat Lars er noemde, was het programma De Club van Job, gepresenteerd door de voormalige priester-directeur van Radio Maria Nederland, Pater Elias. En hij gaat hier in op vragen van luisteraars, geloofsvragen van luisteraars.
Weer wat flink wat vragen binnengekomen. Ten eerste, iemand die had gesproken met een protestantse iemand. En die zei, de kerkvaders zoals heilige Irenaeus bijvoorbeeld, of Augustinus, ja, die moet je niet te veel vertrouwen, want die kende het Hebreeuws niet. Dus die wisten eigenlijk niet waar ze het over hadden. Dat is natuurlijk een hele merkwaardige, eigenlijk een strijdige kritiek, een innerlijk strijdige kritiek. Want als je zegt, ze kenden het Hebreeuws niet. Hebreeuws is inderdaad de oudste taal waarin God met de mensen heeft gecommuniceerd. Althans volgens de schrift. Als je kijkt naar de schriftelijke openbaring van God. Het woord van God zelf. Datgene dat hij heeft geïnspireerd direct. Hè, dat we dus erkennen als kanonieke boeken die zijn opgeschreven. Daar zijn de oudste teksten van in het Hebreeuws. Dat is zonder meer waar. Maar het is wel gek dat het zoeken naar de bronnen, wat er eerder was, is dus meer waard, is dus meer geldig. Hè? Dus het Hebreeuws is meer geldig dan het Grieks of het Latijn. Het is heel vreemd dat de protestanten dat zeggen, omdat zij niet terugkeren naar de sacramenten, niet terugkeren naar de autoriteit van de kerk. Die was er namelijk ook voordat er een protestantse kerk was. Hè? De protestantse kerk heeft meer dingen afgeschaft dan ingevoerd. Dus op zich is dat zoeken naar de bron en de oorsprong is heel goed. Hè? En naar het fundament, ook al ben je geen fundamentalist. Het is heel normaal om te zoeken naar fundamenten, naar het verleden te kijken. Maar dat moet je dan wel op een consequente manier doen. Het is nou eenmaal zo dat de taal waarin God gesproken heeft niet een absoluut argument is. God spreekt tot de mens en de mens heeft meerdere talen. En wanneer je zegt dat de kerkvaders geen Hebreeuws kenden, dat kun je direct ook toepassen op de apostelen. De apostelen zelf waren eenvoudige mannen, dat waren geen schriftgeleerden. En daardoor hebben ze eigenlijk twee talen, misschien drie talen gesproken in de eerste instantie. Oftewel Aramees of Grieks. Of degene die misschien ook nog wat andere vorming hadden, Latijn. Ik zeg daarbij Grieks, omdat dat een wijdverspreide taal was. De helft van de Joden in de tijd van Christus spraken Grieks als eerste taal. Hè? En ik zeg geen moedertaal, misschien een geadopteerde moedertaal. Maar het Grieks was gewoon een gangbare taal in het oosten geworden. Een zeer groot deel, misschien wel meer dan de helft van de Joden, leefde al buiten het beloofde land. Buiten Judea en Samaria. Leefde in met name in Egypte. Was er een enorme grote Joodse gemeenschap die Grieks als moedertaal had. Vandaar ook dat het Grieks voor de komst van Christus al een taal was waarin het Oude Testament werd vertaald. De tweede eeuw voor Christus is het Oude Testament al geheel vertaald in het Grieks. Dat noemen we de Septuagint. En voor een heleboel Joden in de tijd van Jezus was dat de primaire bron van de overlevering. En dus de Septuagint, de Griekse vertaling van de Bijbel, wordt ook vaak gebruikt in het Nieuwe Testament als citaat. Hoewel ik wel eens heb gelezen ook door een expert die zegt, Paulus, de heilige Paulus, kende de twee versies, de Hebreeuwse en de Griekse versie. En af en toe gebruikt hij een eigen vertaling, een beetje van de Hebreeuwse versie, als hij de Griekse versie niet goed vindt. Nou, dat zijn dingen die experts allemaal kunnen weten. Maar we kunnen zonder meer zeggen dat in de geloofstraditie die wij kennen, hè, die is overgeleverd. Traditie betekent overlevering. De transditie. In de traditie van de kerk zijn zowel het Hebreeuws als het Aramees, als het Grieks, als het Latijn opgenomen. Doodgewoon omdat mensen die geloofd hebben, die taal hebben gebruikt om het geloof door te geven. En ook omdat God in die talen, Grieks en Aramees en Hebreeuws, geïnspireerde boeken heeft geschreven door de mens. Dus we kunnen die kerkvaders absoluut serieus nemen. Al is het natuurlijk wel zo dat het principe van de theologie is schijnbare tegenstelling. Tegenstellingen opzoeken bij autoriteiten. Bijvoorbeeld binnen de Bijbel kun je schijnbare tegenstrijdigheden opzoeken. En proberen uit te leggen hoe die te verklaren zijn.
En zo geeft Pater Elias iedere vrijdagmorgen in de Club van Job antwoorden op vragen van luisteraars die doorheen de week zijn binnengekomen. Tot slot willen we dan ook nog een fragmentje van Gebed op Radio Maria Nederland beluisteren. We luisteren naar een rozenkrans. Dat verschilt natuurlijk niet zo erg veel van de onze, behalve dan het Nederlandse accent. En daarna zullen we nog een lied luisteren van op Radio Maria Nederland. Wees gegroet, Maria.
Het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
En zo klinkt, beste luisteraars, een rozenkrans op Radio Maria Nederland. We gaan nu enkele fragmenten beluisteren van een cd met Maria-liederen die Radio Maria Nederland enige tijd terug heeft uitgebracht. Het zijn korte fragmenten na elkaar, maar het geeft u een beetje een beeld van de cd met Maria-liederen die ze hebben uitgebracht. En daarna is het nog kort tijd voor een aankondiging in de wereld van Radio Maria.
Salve, salve.
En met deze fragmenten van Maria-liederen uitgebracht door Radio Maria Nederland besluiten we ook onze aflevering over Radio Maria in Nederland. Aan het einde van deze uitzending van de Wereld van Radio Maria wil ik natuurlijk aankondigen dat binnenkort, zoals u ongetwijfeld al gehoord hebt, de internationale Mariathon eraan zit te komen, waar ook Radio Maria België natuurlijk aan deelneemt. Dit van woensdag 15 tot en met vrijdag 17 mei. En Radio Maria België doet dit ten voordele van Radio Maria in Congo. Volg ons dus zeker gedurende die 3 dagen, 15, 16 en 17 mei, 3 dagen live radio ten voordele van Radio Maria in Congo. En tijdens die Mariathon zal u natuurlijk ook heel wat nieuws te weten komen over de verschillende Radio Maria's in de wereld. En we zullen natuurlijk ook gesprekken hebben met mensen uit Congo en in het bijzonder met de priester-directeur van Radio Maria in Congo. En zo zit onze aflevering van de Wereld van Radio Maria erop voor vandaag. Ik wens u nog een mooie dag toe en hopelijk tot gauw.